vanochtend. Ik ben heel dankbaar, heel blij dat ik hier mag staan en jullie mag dienen met Gods woord. Ik ben zo dankbaar, ik moest er gisteren over nadenken, ik ben zo dankbaar dat ik deel uit mag maken van een plaatselijke gemeente. Wat een zegen is dat, om toch, ondanks alle omstandigheden, met elkaar, bij elkaar te komen, elkaar te dienen, elkaar te bemoedigen, elkaar aan te sporen en met elkaar God aan te bidden. Wat een zegen is dat. Wat een zegen is iedereen die hier komt. Wat een geschenk. En voordat wij Gods woord gaan openen, wil ik bidden. Grote Vader in de hemel, wat bent u toch een ongelooflijk geweldige, grote God. Schepper van hemel en aarde. En wat is het een voorrecht en een gunst om met elkaar u te mogen aanbidden, uw naam groot te mogen maken, u te mogen kennen. Heer, en als wij uw woord openen en zien wie u bent en wat u gedaan hebt en wat u doet, dan schieten woorden tekort, Heer. Maar ik bid dat u ons helpt, dat u mij helpt, om ons vanochtend en diepere en grotere indruk te geven van wie u bent. En dat het ons hart raakt en ons leven doordrenkt en ons verandert, Heer. Ik heb u nodig, wij hebben u nodig daarvoor. Zegen ons. In Jezus' naam. Amen. Zoals jullie weten zijn wij bezig met een heel belangrijk thema. En dat is het thema relaties. En ik heb door Ruben een heel klein thema gekregen. Een heel nauw ingekaderd thema voor deze preek waar ik in 15 minuten mee klaar kan zijn. Niet dus. Dankjewel, Ruben. Ik heb een thema gekregen waar je eigenlijk een hele preekserie over zou kunnen houden. Dat ga ik vanochtend natuurlijk ook niet doen. Maar het thema vanochtend is identiteit en aanbidding als fundament voor relaties. En daarbij behandelen we ook een tekst uit het boek Spreuken. Een vers. En die staat in Spreuken 4, vers 23. En dat is natuurlijk een beetje verleidelijk als je Spreuken al een beetje door hebt gelezen, om gewoon maar losse versjes eruit te plukken. Want dat kun je heel makkelijk doen. Het is een boek waar gewoon heel veel, je zou bijna kunnen zeggen, losstaande principes en thema's zomaar opgenoemd worden. Maar ook hier is weer de context heel belangrijk. Wat is het boek Spreuken überhaupt? Waarom behandelen we dit en wat heeft het met ons thema te maken? Ruben die heeft het in zijn eerste preek al een beetje uitgelegd. Spreuken is een wijsheidsboek en in Spreuken is geschreven door Salomo, die zijn zoon Rehabeam op wil voeden, voor wil bereiden op zijn taak als toekomstige koning van Israël. En hier in hoofdstuk 4 komt het heel duidelijk naar voren. Daar zegt hij meerdere keer tegen zijn zoon, luister naar mijn woorden. De woorden die ik, Salomo, door mijn vader David heb meegekregen. Salomo geeft ons hier een indruk hoe hij zelf voor werd bereid op zijn taak. Zijn vader David, die misschien niet een super voorbeeld is over het opvoeden van zijn kinderen, die heeft wel zijn zoon Salomo willen voorbereiden om een koning te zijn die God dient en die zijn volk dient. En we weten ook dat Salomo om wijsheid vroeg om dat te kunnen doen. Helaas zien wij ook in het leven van Salomo dat hij zich best een lange tijd niet en zijn eigen advies heeft gehouden. Dus hier is het niet zozeer dat Salomo zo perfect is en dat allemaal heeft voorgeleefd. Maar aan het eind van zijn leven, in het boek Prediker, hebben we wel de indruk dat hij daar wel op terug is gekomen. Uiteindelijk heeft moeten inzien dat zijn leven zonder het toepassen van die wijsheid leeg was. En hij zegt hier dus tegen zijn zoon, en daarmee wil ik ook zeggen, dit is eigenlijk de Heilige Geest die door Salomo spreekt. Dus God die spreekt hier tegen ons als zijn kinderen. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Oké. Wat heeft deze tekst met het thema te maken? Ten allereerste moeten we beseffen dat als het in de Bijbel gaat over je hart, dan gaat het er niet om, of grotendeels niet om het orgaan dat bloed door je lichaam pompt. Met het hart wordt bedoeld wie jij daadwerkelijk bent. De innerlijke mens, je zou kunnen zeggen de ziel, de geest van de mens. Wie je bent, wie je in wezen bent, je persoonlijkheid, je emoties, je wil. Alles wat ik niet kan zien aan je buitenkant. Maar wat jij als mens, wat jou als mens uitmaakt. En in de Bijbel staan dingen over ons hart die laten ons misschien wel eens schrikken. Bijvoorbeeld in Jeremia 17, vers 9, daar staat dat ons hart arglistig is boven alles. Ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Het hart, onze natuur zonder God, als zondige mens, is helemaal niet goed. Ongeneeslijk ziek. Of zoals wij in Efeze hebben gezien, geestelijk dood. En in Spreuken zien wij dat heel zwart-wit het verschil wordt gemaakt tussen de dwaze mens en de wijze mens. Je zou kunnen zeggen de goddeloze mens en de godvrezende mens. God wil dat wij van onze dwaze levenswandel, waar we allemaal beginnen als zondige mens, veranderd worden in iemand die wijs is. Die goede beslissingen maakt. En die vanuit de kennis van hemzelf zijn leven leidt. En dit zijn allemaal principes die hij noemt. Die zijn niet altijd één op één toepasbaar, maar die zijn wel waar. In ieder geval als je het in perspectief van de eeuwigheid bekijkt. God is zo goed en hij is zo liefdevol dat hij niks liever wil dan te zien dat wij op zijn wegen wandelen. Dat wij zo leven als hij het bedoeld heeft. En in Matthäus 6, vanaf vers 19, daar heeft Jezus het ook over ons hart. En misschien zien wij hier nu meer de verbinding tussen Spreuken 4 vers 23 en aanbidding als levenshouding. Dit is een deel van de bergrede. En hier zegt Jezus, verzamel geen schatten voor u op aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Hier zien wij heel duidelijk dat ons hart alles met aanbidding te maken heeft. Of, andersom, dat aanbidding eigenlijk een hartsgesteldheid is. Wij zijn als mensen geschapen om God te eren, te loven, groot te maken, te aanschouwen zoals hij is en hem daardoor door ons leven te aanbidden. Het wordt heel mooi verwoord in de eerste vraag van de kleine Westminster Catechismus. Daar wordt de vraag gesteld, wat is het hoogste doel van de mens? Je zou kunnen zeggen, waarvoor bestaan wij überhaupt? En het antwoord is heel mooi. Het hoogste doel van de mens is om God te verheerlijken en zich eeuwig in hem te verheugen. Daarvoor zijn wij gemaakt. We zijn gemaakt als wezen die bestemd zijn om hun vreugde, hun vervulling in iets te vinden wat niet in hunzelf zit. In God zelf. Wij zijn bestemd voor hem. Om hem te kennen en vanuit die kennis te leven. Maar we komen op deze aarde als mensen die alles doen behalve God te aanbidden. Dat is wat het betekent om verloren te zijn, om een zondaar te zijn. Dat is wat er in de Hof van Eden gebeurde toen Satan, Adam en Eva verleed en zei, jullie zullen zijn als God. Die ene vrucht die ze aten, daardoor gaven zij eigenlijk te kennen dat zij niet God wilde herkennen als God, maar zelf God wilde zijn. En vervolgens draaien wij vaak helemaal om onszelf. En daar ben ik in de laatste tijd best met mee geconfronteerd geraakt. Hoe snel dat kan gaan als ik mijn perspectief verander en veel met mezelf bezig ben, met de dingen waar ik van denk dat ik die moet hebben, of wat nu voor mij belangrijk zou zijn. En hoe schadelijk dat kan zijn voor mijn dierbare mensen in mijn omgeving. Dus ik sta hier niet als iemand die daarin perfect is, verder van. Dit is een thema, een tekst die eigenlijk heel toepasselijk is voor mij. En daarbij heb ik ontdekt dat wat Johannes Calvin zegt waar is. Het hart van de mens is een werkplaats waar vele afgoden worden gefabriceerd. Wij zijn gemaakt om te aanbidden. Wij aanbidden van nature, maar wij richten onze aanbidding meestal op de verkeerde dingen. En ik wil daarvoor, om dat concreet te maken, twee cijfers noemen die dat echt uitbeelden. Want wat je aanbidt en waar je in gelooft, dat vormt jou als mens. De eerste cijfer is een cijfer uit het geschiedenis. Dat is het cijfer 6 miljoen. En wie weet, of misschien komen daar associaties bij op als ik dat cijfer noem. 6 miljoen. Holocaust. Het is nog niet zo lang geleden dat een groep mensen, omdat zij hun eigen afkomst en hun eigen land en hun eigen ras aanbeden, hun huidskleur, hun cultuur, 6 miljoen Joden hebben vermoord. En niet alleen maar Joden. Het zijn bijna 12 miljoen mensen in totaal geweest die in de Holocaust vermoord werden. Maar er is nog een veel wat ik vind nog een veel... Nog een ander cijfer die mij veel meer doet schrikken. En dat is een cijfer uit het hier en nu. Het zijn 56 miljoen. Weet iemand wat dat is? Kinderen. 56 miljoen baby's zijn tot nu toe, voor zover wij weten, vermoord in de baarmoeder van hun eigen moeder. Minder dan 2% daarvan vanwege verkrachting of om het leven van de moeder te redden. Meer dan 98%. Puur omdat het niet gepast is, wij het op dit moment niet willen hebben, het niet in ons leven past, wat dan ook. 56 miljoen baby's. Zomaar. Op afschuwelijke wijze uit het leven genomen. Er zijn mensen die willen dat dat nog meer wordt. Dat is, heeft alles te maken hiermee, met aanbidding. Want aanbidding, wie ik aanbid, mijn God, is datgene wat ik het belangrijkst vind in mijn leven. Waar ik de meeste tijd in investeer, de meeste gedachten omdraaien, waar ik het meeste geld voor uitgeef, de meeste energie insteek. Dat is mijn God. En ik ben daarmee geconfronteerd geraakt dat ik best wat dingen in mijn leven heb die ik, waar ik geneigd ben om die op de plaats van God te zetten. Het heeft niet alleen maar consequenties voor mezelf, maar het heeft consequenties voor de mensen om me heen. Daarom gaat het om relaties. Want wat beeldt dit sterker uit dan de relatie tussen een moeder of ouders dan en hun eigen kind? Als je eigen kind niet meer in je leven past. God die heeft in het Oude Testament, daar hebben heel veel mensen moeite mee, volken uitgeroeid omdat zij verschrikkelijke afgoden hebben aanbeden. Hun eigen kinderen hebben opgeofferd. Wij denken vaak, of ja, ik weet het niet. Wij weten dat God liefde is en dat is ook helemaal waar. We weten dat God goed is en dat is helemaal waar. Maar God is ook gerecht. En God die zorgt uiteindelijk voor recht op deze aarde. En wij zien dat niet vaak gebeuren omdat hij zo geduldig is en langmoedig. Maar God is nog steeds dezelfde. God is heilig. God is schepper, koning van deze aarde. En wij zijn gemaakt om hem te kennen. Als zondige mens heb ik alle reden om bang te zijn voor hem. Want het is inderdaad verschrikkelijk om in de handen van de levende God te vallen als ik niet met hem verzoend ben. Zelfs profeten in het Oude Testament zoals Jesaja, die toen ze voor God kwamen te staan in een visioen, Die konden alleen maar op hun knieën vallen uit angst. Omdat ze zich zo bewust werden van hun eigen schuld en zonde. Omdat God zo heilig is. En ze wisten, ik heb alleen maar Gods straf verdiend. Maar dan heeft God hun genade bewezen. Zoals hij dat ook ons wil doen. En daarom hoop ik dat als mensen luisteren of hier in de zaal zitten. En die God op dit moment nog niet kennen. Dat je je laat verzoenen met hem vandaag. God wil je, heeft je met zichzelf verzoend door zijn zoon op het kruis op Golgotha te offeren. We hebben het gehoord doordat de tekst die Gerrit heeft gelezen, dat hij zich zozeer heeft vernederd dat hij mens werd. En dat is de grootste bewijs van gunst, genade, barmhartigheid en liefde die God kon tonen. Dat hij ons niet laat in de toestand waarin wij zijn, maar dat hij ons wil redden daarvan. En als jij een kind van God bent vandaag, dan zit je hier omdat God een werk in jou heeft gedaan. Omdat God je hart heeft veranderd die zo arglistig is geweest. Wij zijn niet in staat om dat te doen. En in Spreuken zien wij 20 keer een woord voorbij komen waar Theo het ook over heeft gehad. Het is in het Oud-Hollands de vreze des Heren. En dat is eigenlijk een hele mooie omschrijving van de hartsgesteldheid van een kind van God. En dat woord kun je met meerdere woorden vertalen. Het is ontzag voor hem. Het is eerbied voor hem. Het is een heilige houding van respect voor God. Het is het diepe besef dat God God is en ik niet. En in Spreuken zien wij dat die hartsgesteldheid uitwerkingen heeft in mijn leven. In Spreuken 1 vers 7 zien wij dat het het begin van de kennis is. En dan gaat het niet alleen maar over kennis bepaalde theoretische dingen. Nee, het gaat hier om de kennis van God zelf. Begint door ontzag voor hem te hebben, die ik van nature niet heb. Het is het begin van de wijsheid. Het geeft leven, staat in Spreuken. Het is een grote schat. Het is een bron van leven. God is zo groot dat hij dat ik woorden moet zoeken om te omschrijven wat hij verdiend heeft van mij. Ik schiet daarin tekort. En Ruben die noemde in zijn preek het grootste gebod wat God ons heeft gegeven. Dat is van hem te houden met heel ons hart, ziel, kracht. Met alles wat ik ben, mijn verstand. Die innerlijke mens met heel mijn hart. Dus de samenvatting van de eerste 4 geboden. Het is iets wat ik als mens nooit volledig kan doen. Maar Jezus Christus, die werd mens en die heeft dat eerste gebod volledig bevolgd, gehoorzaamd, vervuld voor jou. Voor jou. En dat is Gods werk geweest voor jou. En daarom is het zo belangrijk dat wij hem kennen. Want hoe meer we hem kennen, hoe meer verliezen de dingen die onze aandacht in beslag nemen, onze hart in beslag nemen en waar wij zoveel waarde aan hechten, aan kracht. Ik breng niet te veel tijd op mijn telefoon door, bijvoorbeeld. Omdat ik zo onder de indruk ben van God. Ik doe dat omdat ik te weinig onder de indruk ben van hem. Ik durf mijn mond niet open te doen in contact met ongelovige mensen. Niet omdat ik zoveel van hun hou en zoveel onder de indruk ben van God. Nee, omdat ik veel te weinig van hun hou en veel te weinig onder de indruk ben van God. Hoe meer ik God zie, zoals hij werkelijk is, zoals hij zich heeft geopenbaard in zijn woord, hoe meer ga ik ook leven zoals hij dat van mij vraagt. En hoe meer is het tot zegen in al mijn relaties. En daarom wil ik stilstaan met ons vanochtend bij een paar van die dingen die wij zien in Gods woord. En dat begint bij wie God is. We zien in het begin van de Bijbel dat God de schepper is van hemel en aarde. Alles wat bestaat buiten God heeft zijn oorsprong in hem. God alleen is eeuwig. God bestaat buiten zijn schepping. Hij is helemaal niet afhankelijk van ons en wat hij gemaakt heeft. Hij is volledig onafhankelijk. Hij is de bron van alles, van het leven zelf. En hij schiep alles wat buiten hem bestaat binnen no time. Een paar dagen maar, puur door zijn woorden. Puur door te spreken, puur door iets te willen wat dan ontstaan is. Sta je daar wel eens bij stil? Dat de God die jij mag kennen als kind van God, dat hij de schepper is. En niet alleen maar de schepper. Hij houdt deze wereld en heel de schepping in zijn hand. En dat betekent dat alles draait omdat hij ervoor zorgt. Als God zijn hand voor één seconde zou wegnemen, was alles over. Zou je ophouden te bestaan? God houdt deze wereld in stand. God heeft de controle, de ultieme controle over alles wat gebeurt. Over jouw leven persoonlijk, maar ook alle omstandigheden om je heen. En natuurlijk, wij begrijpen niet waarom bepaalde dingen gebeuren, waarom hij toestaat dat dingen gebeuren. We krijgen op zoveel vragen geen antwoord, maar één ding is zeker. Niks loopt hem uit de hand. Helemaal niks. Gods wil gaat door. Ik hoop dat je je bemoedigt. Dat Gods wil doorgaat, zijn plan gaat door en niks en niemand kan hem tegenhouden. Niks. Geen mens, geen regering, geen engelen, geen Satan, niemand kan God tegenhouden als hij iets wil doen. Grootste bewijs, de schepping, Jezus Christus. En we weten in Openbaring hoe het zal eindigen. God komt tot zijn doel. Met de wereld en met jou. Het werk wat hij in jou begonnen is, gaat hij afmaken. Diegene die hij geroepen heeft, die heeft hij gerechtvaardigd en die heeft hij verheerlijkt. God houdt zijn kinderen vast. En natuurlijk, we gaan wel eens onze eigen wegen. Maar hij houdt ons vast. Hij zal zorgen dat jij bij hem komt. Aan het eind. Hij is één God die voor altijd bestaat in drie personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals Ruben ons gegroet heeft in die drie, met die drie enige groet. God is één wezen, één Yahweh. Maar hij doet alles en hij bestaat als drie personen. De Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Alle drie personen hebben alle eigenschappen van God. Alle drie personen zijn evenveel God. Evenveel volmaakt, evenveel almachtig, alwetend, alomtegenwoordig. En zij zijn altijd en voor eeuwig zo geweest. God is onveranderlijk. Hij verandert nooit. Hij kan niet meer of minder worden. En daarom is het ook zo geruststellend voor mij dat als ik hem onvoldoende kan aanbidden en onvoldoende kan gehoorzamen en volgen, dat het aan hem niks afdoet. Hij is nog steeds trouw en hij is nog steeds even genadig. En hij is nog steeds even goed. En ik denk dat ik dat nodig heb en dat wij dat nodig hebben in deze tijd en heel ons leven door, dat we meer en meer onder de indruk zijn van hem. Want hoe meer wij onder de indruk zijn van hem, hoe minder krachtig zijn al die andere invloeden die ons willen beïnvloeden in deze wereld. Want wij worden continu hersengespoeld. En het enige middel wat wij daartegen hebben, wat ons beschermt daarvoor, hoe wij ons hart als het ware kunnen beschermen, is God zelf en hoe hij zich heeft geopenbaard in zijn woord. Dat is zo belangrijk en ik hoop en voor mijzelf en voor ons allemaal dat wij er echt elke dag weer tijd voor nemen. Wat wij denken over God is het belangrijkste over onszelf. Dat is wat Tozer heeft gezegd. Hoe wij God zien, wat wij over hem denken, hoe dieper onze kennis van God is, hoe hoger stijgt onze aanbidding. Aanbidding is niet alleen dat ik op zondag hier zit en ik ga liederen zingen met een bepaalde lichaamshouding. Dat is ook aanbidding, of dat kan aanbidding zijn, maar aanbidding is eigenlijk hoe ik heel mijn leven leef. Ik kan God in alles aanbidden en verheerlijken, behalve door te zondigen. Ben je je daarvan bewust? Dat alles wat jij als kind van God doet, kan en mag dienen om hem te groot te maken, om hem te aanbidden, om meer van hem te houden, om meer je in hem te verheugen, om meer tot je bestemming te komen waar je voor gemaakt bent. God is zo machtig dat hij je nooit los zal laten. Hij is zo machtig dat hem niks uit de hand loopt. Hij heeft ons niet nodig. En dat is heel goed. Maar wij hebben hem nodig en hij wil ons gebruiken. Hoe meer ik me ervan bewust ben hoe groot dat hij is, hoe meer ga ik met passie en vreugde hem dienen. Hoe meer vrijmoedigheid heb ik. Hoe meer liefde heb ik. Hoe meer bewogenheid geeft hij mij. Dus je zou denken, ja, aanbidding, is dat echt zo praktisch? Het is ontzettend praktisch. Daarbij stil te staan, wat een geweldige God wij mogen kennen en mogen dienen, verandert alles. Verandert je heel je leven. En daarom is het ook niet verwonderlijk dat eigenlijk de eeuwigheid uitmaakt. Dat wat wij hier begonnen zijn op aarde, hier met elkaar oefenen en in praktijk brengen, dat gaan wij voor eeuwig doen. We gaan ons voor eeuwig in God verheugen. Omdat hij oneindig is. Omdat hij groter is dan alles. Hij is de grootste schat. En het wonder van het evangelie is dat ik, die het niet verdiend heeft, die grote schat mag hebben. En die grote schat niks en niemand mij af kan pakken. En ik hoop en ik bid voor mij en voor ons allemaal dat wij elkaar daarin helpen om daarin te groeien. In die kennis. In die aanbidding. Dat wij elkaar aanmoedigen en aansporen daarin. En misschien elkaar ook terechtwijzen. Ik heb dat nodig. Ik heb het nodig dat iemand mij een arm om me heen slaat en zegt, Felix, ik zie daar iets in je leven wat niet zo goed is. En ik wil je helpen om daar vanaf te komen en op te ruimen. Om ervoor te zorgen dat je meer van God gaat houden. Dat je hem dieper kent. Dus de vrees des Heren is eigenlijk een heel kostbaar goed. Ontzag voor God bevrijdt mij voor een ongezonde ontzag voor mezelf en andere mensen om mij heen. En zet mij vrij om van mijn vrouw en mijn kinderen en mijn familie en van jullie te houden zoals God dat bedoeld heeft. En zelfs een Salomo die een groot gedeelte van zijn leven heeft verspild. Die is als we dat goed lezen in de Bijbel, ga ik er echt van uit dat hij terug is gekomen erop. En Gods genade heeft ontvangen. De genade die hij geeft in Christus. En daarom wil ik jullie een boek aanbevelen. Want ik ben nog helemaal niet uitgepraat. En dat gaat ook niet lukken vanochtend. Maar er is een boek wat ik al een paar jaar lees. Gewoon zo als standaard werk. En dat heet De Rechte Kennis van God. Van A.W. Tozer. Het is een heel dun boek. Maar heel diepgaand en krachtig. Waarin hij laat zien wat we in de Bijbel leren over wie God is. En wat dat voor ons betekent. Dus dat is iets wat ik jullie kan aanbevelen om dieper te gaan hiermee. Om je hart te laten veranderen. Om hem dieper te kennen. En het is via Ruud natuurlijk verkrijgbaar. Laten we deze dienst of deze preek afsluiten met gebed. Hemelse Vader, grote God, almachtige Koning. Wij hebben u nodig. Wij hebben uw kracht nodig, uw hulp om u te zien zoals u daadwerkelijk bent. Ik hoop, Heer, dat wij vanochtend daar een beetje meer van onder de indruk zijn geraakt. U bent zo geweldig, almachtig, alomtegenwoordig, alwetend. U kent ons, u doorgrondt ons, u kent ons hart, wat wij vaak niet kennen. Help ons om onze ogen te richten op Jezus. Diegene die ons het geloof gegeven heeft. Die ons voor is gegaan. Die het grootste gebod als enige heeft kunnen vervullen. Waar wij nooit toe in staat zijn, Heer. En wij danken u voor uw genade die in Christus zichtbaar is geworden. Die in Christus tot ons is gekomen. Die wij in Jezus hebben. Dat wij in ons verheugen in u. Wij zijn bedoeld, wij zijn gemaakt om u te kennen. En daarom bid ik voor uw zegen, Heer, voor ons allemaal. Dat wij daarin zullen doorgroeien. Dat wij daarin elkaar ook kunnen ondersteunen en helpen als gemeente. Dank u wel, Heer, dat u ons aan elkaar hebt gegeven. We prijzen u, Heer. We geven u eer. Wij geven u glorie. Wij geven u aanbidding. In de machtige naam van uw Zoon, Heer Jezus. Amen.